Welkom bij Leven Je Lijf, de podcast. Wij zijn Moene
en Paulien.
Twee jonge dokters die zich willen inzetten voor een gezond en gelukkig leven voor iedereen.
Dit willen wij doen door met jullie in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden en ons te verdiepen in een onderwerp wat ons allemaal aangaat, ons lichaam.
Vandaag gaan we het hebben over roken. Roken is nog steeds de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Ruim de helft van de mensen die rookt, sterft aan de gevolgen hiervan. In Nederland zijn dit jaarlijks ruim 19.000 mensen. Zij overlijden aan een ziekte die door roken is veroorzaakt. We gaan het hebben over de gevolgen van roken, wat een verslaving is en hoe je het beste kunt stoppen met roken.
Vandaag hebben we te gast Pauline Dekker, longarts in het Rode Kruis Ziekenhuis, schrijfster van meerdere boeken, waaronder Nederland stopt met roken en niet roken maar koken. En ze is activiste tegen de tabaksindustrie. Welkom Pauline.
Ja, dankjewel dat jullie mij wilden hebben.
Ja, en eigenlijk zijn wij vandaag bij jou te gast, want we zitten bij jou aan de keukentafel. Ja. Dus bedankt voor de uitnodiging. Kan je ons vertellen, waar hou jij je mee bezig als longarts?
Ja, het overgrote merendeel van mijn werk is het behandelen van mensen met longkanker en COPD. En daarnaast heb je ook nog wel wat andere zaken, klaplong en longontstekingen en longembolieën. Maar het merendeel is longkanker en COPD.
En wat is voor jou een gezonde leefstijl?
Ja, niet roken natuurlijk. Dat vind ik heel belangrijk. Maar ik vind het ook belangrijk om een normaal gewicht te hebben. En vooral voldoende te bewegen. En ik ben zelf nogal dol op yoga. En ik las een keer in een ikje achterop het NRC. Een vraag aan een 90-jarige hoe het kwam dat die zo fit was. En degene die de vraag stelde, verwachtte dat hij zou antwoorden, nou veel groente en fruit. Maar het antwoord was, altijd staand je sokken aantrekken. En toen dacht ik, dat heeft met yoga te maken. Want daar train je kracht op één been staan. Je traint flexibiliteit, de heupflexor, hè, als je je voet omhoog tilt. En je traint balans. En die dingen zijn belangrijk voor een gezond leven.
En kun je nog wat vertellen over wat je naast longarts zijn, waar je je mee bezighoudt?
Ja, met het activisme tegen tabak. En dat kwam, toen ik jong was en jullie leeftijd had, toen was ik me helemaal te pletter aan het leren van hoe je chemotherapie berekent en hoe je de puffjes voor COPD voorschrijft. Dat soort technische dingen, waardoor ik niet goed kon helikopteren boven het vak. Maar op een gegeven moment kon ik dat wel. En dan denk je, nou, dit zijn allemaal mensen die ziek zijn geworden terwijl het niet had gehoeven. Als ze nooit hadden gerookt, waren deze ziektes niet ontstaan. En dat bracht een soort iets teweeg in me dat ik denk, ja, hier moet ik wat mee.
Dat is denk ik ook een mooie brug naar de vraag die we eigenlijk aan iedereen stellen. Waarom is het belangrijk dat iedereen iets weet over roken of stoppen met roken?
Nou, het liefst niet beginnen met roken zelfs. Maar ik denk mensen onderschatten roken enorm. Hè, iedereen zegt nou heroïne is slecht en cocaïne is ook slecht. Maar als je kijkt in Nederland hoeveel doden er zijn, hoeveel tabaksdoden er zijn per jaar, dat zijn er 20.000. En hoeveel heroïne doden zijn er? Ja, dat zijn er 30. En hoe komt dat nou? Want heroïne is natuurlijk ook echt wel heel slecht. Maar heroïne wordt niet verkocht in de Albert Heijn en de Jumbo. En tabak wel. En dat is iets idioots als je bedenkt dat het een middel is wat de helft van zijn gebruikers doodt, indien gebruikt op de manier waarop de tabaksindustrie dat voor ogen heeft. Dus de helft van de rokers sterft door het roken. Een deel op tijd, hè, als je 80 bent, je moet toch ergens dood aan gaan. Maar daar weer de helft van, dus een kwart van de rokers sterft door het roken voor het pensioen. En er zitten mensen bij van 65, dat is ook al best oud. Maar er zitten ook mensen bij van 40 met achterlaten van kleine kinderen.
Ja, echt indrukwekkende getallen, hè?
Ja, wat dus voorkomen kan worden.
Er zijn natuurlijk ook giga veel mensen die roken. Er zijn veel meer rokers dan heroïnegebruikers.
Absoluut. Dus en dat komt natuurlijk ook omdat we het niet in de Albert Heijn verkopen.
Ja, precies.
Ja. Ja. Dus dat is ook meteen de oplossing voor het roken. Dringende oproep aan de supermarkten om hun verantwoordelijkheid te nemen en dit product onmiddellijk uit de schappen te halen. De Lidl heeft dat al gedaan, maar...
Het goede voorbeeld gegeven.
Ja.
Ja, heel goed.
En wat zit er dan precies in zo'n sigaret? Waarom is het nou zo verslavend en zo schadelijk?
Nou, het verslavende bestanddeel, dat is nicotine. Ja, dat is de reden waarom mensen roken. Straks zal ik misschien wat meer vertellen over wat verslaving precies inhoudt. Maar nicotine is het verslavende bestanddeel. Maar er zitten een heleboel schadelijke dingen in de sigaret. Onder andere ook teer en koolmonoxide. Maar ook bijvoorbeeld ammoniak. En dat heeft de tabaksindustrie er zelf ingestopt. En dat doen ze om de nicotine, het verslavende bestanddeel, zo snel mogelijk in gasvorm aanwezig te krijgen, want de snelheid van waarmee de nicotine in het brein zit na het nemen van een trekje, dat bepaalt hoe verslavend het is. En door de toevoeging van ammoniak is het 7 seconden voordat nicotine in het brein zit en daar het effect heeft op een ander stofje, dopamine. En daarmee creëer je verslaving.
Dat is echt extreem snel effect, 7 seconden.
Ja.
En wat zijn nou die schadelijke stoffen? Dat is dus teer,
nicotine, koolmonoxide. Maar er zit ook een beetje cyanide in, een beetje arsenicum. Maar ook heel veel stofjes om de kinderen te lokken. Kinderen die vinden de eerste sigaret hartstikke vies. Dus er zitten ook spullen in, een soort drop om het een beetje minder vies te maken. Hoestdempers zitten in de sigaret, worden er apart toegevoegd. Nou, allemaal dingen, ook suikers. Nou, denk je suiker, nou ja, oké, dat is niet zo'n ramp. Maar verbrande suikers is een van de belangrijkste kankerverwekkende stoffen die erin zitten.
Dus eigenlijk zitten er allerlei producten en stoffen in, met als doel om iemand zo verslaafd mogelijk te maken, eigenlijk.
Ja, vroeger zei men, het is een natuurproduct. Hè. De Indianen gebruikten het ook. Maar dat wat de Indianen gebruikten van het tabaksblad, dat was niet inhaleerbaar en dus niet verslavend. Ja, dat was en toen hebben ze de tabak gecured en daarmee de zuurgraad gemanipuleerd, zodat het inhaleerbaar werd. Want door het te inhaleren gaat het via de longblaasjes razendsnel naar het brein. En dat is anders dan wanneer je iets eet. Als je spacecake eet of zo, dan duurt het even, afhankelijk van hoeveel hoe vol je maag is, voordat het via je darmen, en dan moet nog een poortader in je lever, voordat het in je bloed terechtkomt. Dus dat effect is veel langzamer. Ja.
En de tabaksindustrie doet er dus van alles aan om mensen verslaafd te maken. Maar wat is een verslaving?
Ja, een verslaving komt er eigenlijk op neer dat als je het stofje niet meer hebt, dat je dan heel rot voelt. Maar mensen leggen het anders uit. Ze nemen, als je eenmaal verslaafd bent en je neemt een sigaret, dan voel je je beter. Dus ze zeggen, ik word beter van een sigaret. Maar de waarheid is, ze maken een dip vlak voor de volgende sigaret, omdat ze zich heel naar voelen, omdat ze het stofje waar ze verslaafd aan zijn, omdat dat ontbreekt. Verslaving is ongelooflijk moeilijk uit te leggen, maar het komt erop neer dat je bij iedere verslaving, en het maakt niet uit of het heroïne of nicotine is, maar maak je meer ontvangers in je brein van dopamine. En je bent alleen maar een beetje bazaal gelukkig en prettig als al die ontvangers van alle receptoren van die dopamine ook bezet zijn met dopamine. Maar nicotine, dus je krijgt we noemen dat met een moeilijk woord, een upregulatie. Je creëert meer ontvangertjes. En vervolgens zijn die ontvangertjes de helft van de tijd niet bezet. Het is een vluchtig stofje, nicotine. Dus dat daalt heel snel weer. En dan heb je die onbezette dopamineontvangers. En dan voel je je hartstikke rot. Het is een soort onrust, een soort stressig gevoel. En als je dan weer de volgende sigaret neemt, of heroïne shot, als je daaraan verslaafd bent, dan krijg je heel snel dat al die ontvangertjes weer bezet zijn met dopamine. En dan denk je, ik voelde me onrustig, ik voelde me een beetje gestrest. En dan neem ik een sigaret en dan voel ik me prima. Maar de waarheid is dus, je creëert door verslaafd te zijn, creëer je momenten van ongeluk, van niet lekker voelen. Wij zijn hier met z'n drieën niet verslaafd aan tabak. En wij hebben gewoon een prima avond. Maar ben je een roker en je zou hier zitten en in mijn huis mag niet gerookt worden, ja, dan heb je een probleem. Ja. Dan dus moet je naar buiten. Ja.
Dus als mensen zeggen, ik ontspan van mijn sigaret, het is mijn rustmomentje.
Ja.
Dat klopt dus niet.
Absoluut niet. Het is het meest grote misverstand die er is. Je creëert onrust door verslaafd te zijn. En die kan je tijdelijk opheffen met een volgende sigaret. Het is een van de meest gehoorde dingen die ik hoor van mensen die gestopt zijn. Na een paar maanden zeggen ze, nou, die rust. Niet meer de hele tijd zoeken, waar zijn mijn sigaretten? Waar kan en mag ik roken? Ze zijn heel veel onrust kwijt. Ja.
En wat zijn precies de gevolgen van roken?
Ja, nou, het gaat dus via je longblaasjes naar je bloedbaan. En bloedbaan komt overal. Dus je hebt ook overal de bijwerkingen van de sigaret. En als ik dat moet uitleggen, dan begin ik helemaal bovenaan bij je hersenen. De bloedvaten naar je hersenen toe, die kunnen verzwakt of verstopt raken. Dan kan je een beroerte krijgen. Beroerte, dus een hersenbloeding of herseninfarct. En dat kan je halfzijdig verlamd achterlaten. Op je ogen. Rook is een van de belangrijkste oorzaken van blindheid in de westerse wereld.
Dat weten denk ik niet veel mensen.
Nee, macula degeneratie, die term kennen sommige mensen misschien wel. Roken is daar een grote risicofactor voor. En als ik dan nog wat lager ga, dan bij de oren kom je dan uit. En dan bijvoorbeeld de chronische middenoorontstekingen bij kleine kinderen. Dat zie je eigenlijk alleen bij kinderen die in de rook gezet worden door hun ouders. Dus ouders die binnen roken, die in de auto roken, waar de kinderen bij zijn. Dus die kinderen die roken mee en hun piepkleine gehoorgangetjes, de slijmvliezen die dat bekleden, die zwellen en raken verstopt. En dat zorgt voor chronische ontstekingen. De tanden, de mond, ja, mond-keelkanker komt ook veel voor bij rokers. Zeker als het gecombineerd is met alcohol. Maar ook je tandvleesontsteking, de parodontitis, sterk roken gerelateerd. Maar het gekke is, het symptoom van ontstoken tandvlees, dus het bloedende tandvlees, dat wordt gemaskeerd. Want het tandvlees bloedt niet meer, omdat de piepkleine vaatjes die naar je tandvlees gaan, die raken verstopt met stolseltjes. Dus je hebt sneller parodontitis, maar je merkt het niet. Vandaar dat rokers ook vaker een kunstgebit hebben. Want als parodontitis maar doorgaat, dan leidt dat uiteindelijk tot verlies van de elementen. Nou, mond-keelkanker, je hebt mijn vak, hart of de longkanker COPD. De hartaanvallen, 3 tot 6 keer zo vaak bij rokers. 6 voor vrouwen. Wij zijn wat gevoeliger voor de slechte invloeden van tabak. En de grote bloedvaten, de aorta, die kan makkelijk van die uitbochtingen hebben, aneurysma's, die knappen.
Levensgevaarlijk.
Levensgevaarlijk. Blaaskanker. De helft van de blaaskankers komt door het roken. De geslachtsorganen. We zeggen wel dat rokende vrouw van 30 heeft evenveel kans om zwanger te worden als een niet-rokende vrouw van 40.
10 jaar verschil.
Ja, je rookt in feite je eigen eicelvoorraad op. En voor mannen heel belangrijk, dat in potentie is ook sterk roken gerelateerd. Hè. De penis is natuurlijk ook een orgaan wat goed doorbloed moet worden. En we zeggen wel van de bloedvatschade die roken geeft, kan ook tot behoorlijke klachten op dat gebied leiden. En je kan beter stoppen met roken dan Viagra slikken. En de benen, de etalagebenen, hè, die kennen jullie ook vast wel. De bloedvaten in de benen die verstopt raken. En dat mensen niet zo ver meer kunnen lopen. En dan maar even in een etalage kijken als een soort afleiding. En dat leidt soms tot amputaties. Hè. Dus eerst onder de knie, dan boven de knie. Ja, ja. Heel naar.
Ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat roken niet alleen op je longen slechte gevolgen heeft.
Absoluut.
Maar ja. Dus je hele lichaam gewoon problemen geeft.
Ja. En veel dingen die andere artsen soms ook niet weten. Bijvoorbeeld reuma. De kans dat je reuma krijgt is groter als je rookt. En de kans dat het heel slecht verloopt is ook groter als je rookt.
En maakt het dan nog uit hoeveel sigaretten je rookt? Is het nou zo, als je 2 sigaretten per dag rookt, dan heb je daar niet zo'n last van? Of?
Er is geen veilige marge. Hè? In tegenstelling tot alcohol is er wel een veilige marge, maar die ligt heel laag, vind ik. Maar goed, voor sigaretten is geen veilige marge. En dat betekent dat je kan niet zeggen van, nou, ik rook er maar 5 per dag, zo erg is het niet. Natuurlijk is het wel zo dat hoe meer je rookt en vooral hoe langer je rookt, het slechter is. En we rekenen in pack years, dus het aantal pakjes wat je op een dag rookt, maal het aantal jaren dat je rookt. Dus als je 10 jaar lang een pakje per dag rookt, heb je 10 pack years. Heb je 10 jaar lang 2 pakjes per dag, heb je 20 pack years. En de kankers die door roken worden veroorzaakt, ja, die hebben sterk te maken met de hoeveelheid pack years die je gebruikt hebt. Want roken geeft heel veel DNA-schade en kanker is een ziekte van het DNA. Ja.
Dus het roken heeft natuurlijk door je hele lichaam invloed, wat je net hebt verteld.
Ja.
Nu ben jij natuurlijk longarts,
ja.
Dus jij ziet heel veel patiënten met de rokersziekte, ja. COPD.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, COPD vind ik zelf eigenlijk de meest vereenzamende ziekte die er is. Vroeger noemde het chronische bronchitis met longemfyseem. En dat zijn een beetje moeilijke termen, maar longemfyseem moet je voorstellen dat er gewoon grote gaten in het longweefsel komen. En dat daar geen uitwisseling van zuurstof meer kan zijn. En dat de gangetjes, de chronische bronchitis is dat de gangetjes, de vertakkingen van de luchtpijp, die raken verstopt. Nou, die twee dingen leiden ertoe dat mensen eigenlijk, als ze het in erge mate hebben, niet heel veel meer kunnen. Dus alles wat wij vanzelf doen, hè, even een sprintje trekken om de tram te halen of zullen vanavond even naar de film gaan, spring op de fiets en we gaan daar naartoe. Dat is zo vanzelfsprekend voor ons, met gezonde longen. Maar mensen met COPD, die zijn al blij als ze bijvoorbeeld de wc op tijd halen. Hè? Omdat ze zo verschrikkelijk kortademig zijn. Ze zijn allemaal bang om te stikken, dragen die angst elke dag, de hele dag met zich mee. En het is enorm vereenzamend.
Het heeft enorm veel invloed op de kwaliteit van leven.
Ja. Ongelooflijk, ja. Ik heb een keer een patiënt gehad en die zei, dokter, een gedetineerde in de Bijlmer Bias heeft meer bewegingsvrijheid in zijn cel dan ik in dit lichaam.
Dat is wel heel triest.
Ja, ja, een soort tekenend opsluiting wat je krijgt. Ja. Ja. En daarom is het des te verschrikkelijker dat de tabaksindustrie zo die term vrijheid heeft gekaapt. En doet alsof iedereen in vrijheid zijn sigaret rookt.
Tabaksindustrie gaan we zo denk ik nog op in. Ik
zie zeker weten.
Emotioneel worden, zowat.
Ja.
Nou, we hebben het nu natuurlijk gehad over alle vreselijke gevolgen die roken kan geven. En er is eigenlijk één ding wat iedereen kan doen om dat te voorkomen. En dat is of niet beginnen met roken of stoppen met roken. Ja. Maar stoppen met roken is gewoon heel erg moeilijk. Maar er zijn volgens mij een hele hoop manieren om te stoppen met roken. Een hele hoop manieren waarop je hulp kan krijgen om te stoppen met roken. Wil je daar wat meer over vertellen?
Ja, en dan zou ik het willen opdelen in stoppen en gestopt blijven. Want als je rondvraagt aan rokers en je vraagt wie is hier ooit gestopt geweest, dan is bijna iedereen zegt ja, ik 3 maanden en die ander die zegt 3 weken en weer een ander 3 jaar. Maar die zijn dus allemaal weer begonnen. Het begin van het stoppen, dan heb je vooral last van de chemische ontwenning. Hè? Dus je hebt last van dat je het stofje mist en dan krijg je echt hunkeringen naar de sigaret.
Een soort lichamelijke verslaving.
Absoluut, ja. Want ik had net verteld over die upregulatie van die ontvangertjes van dopamine. En die moeten weer een downregulatie krijgen. Die gaan weer naar het normale niveau. Maar in die tussentijd heb je continu last van die onbezette receptoren, ontvangers. En dat geeft een rotgevoel. Dat geeft het gevoel van onrust en van stress. En mensen moeten dat wel kunnen verdragen. Dus belangrijk is dat ze weten dat die hunkeringen die komen. Nou, als je een pakje per dag rookt, dan zal het ook ongeveer 20 keer komen op een dag in het begin. Zo'n hunkering duurt ongeveer 3 minuten. Ze denken dat ze de hele dag door aan het hunkeren zijn, maar dat is niet waar. Dan zeg je, nou pak er maar een stopwoordje of een eierwekker bij. Het duurt maar 3 minuten. Zorg dat je in die 3 minuten even afleiding hebt.
Ja, wat kan je dan doen om afleiding te krijgen?
Maakt niet uit. Weet je, het is de een gaat keukenkastjes uitsoppen en de ander die gaat een wandelingetje door het park maken. Weer een ander een kruiswoordpuzzel. Maar het gaat erom dat je jezelf even afleidt. En je moet dat gedrag eigenlijk al op de plank hebben liggen. Dus het belangrijkste advies wat ik zou willen geven is maak een plan. Maak een plan hoe je met een hunkering omgaat. En dat je niet, als je er middenin zit, ook nog moet gaan nadenken. Oh, maar wat kan ik nu dan doen? Ik kan helemaal niks bedenken. Ik word helemaal gek van de hunkering. Dus zorg dat je een plan klaar hebt en het maakt ook verder niet zoveel uit wat je doet. Als je maar even die 3 minuten doorkomt. En mensen moeten een beetje visie houden op de toekomst. Ik zeg wel, het stoppen met roken is net als je eindexamen halen. Als je dan aan het blokken bent voor je eindexamen, dan zijn er natuurlijk ook momenten dat je echt veel liever buiten gaat spelen of naar de film of een beetje chillen. Maar je wil daar straks staan met het applaus en de bloemen en het diploma, dus je zet door. Nou, als je als roker naar de niet-rokerswereld over wil gaan en al dat geld wil overhouden en zoveel gezonder worden, ja, dan moet je dus accepteren dat dat gepaard gaat met ongemakken. En verdraag je dat niet, dan kan je altijd een hulpmiddel vragen. Dus een nicotinepleister of Champix.
Wat pil is Champix?
Ja, het is een pil die goed helpt om de ontwenningsverschijnselen van roken tegen te gaan. Maar pillen en pleisters die zijn altijd net als paracetamol voor een gebroken been. Hè, breek je je been, dan doet dat pijn. Neem je paracetamol, doet het minder pijn, maar het been blijft wel gebroken. Nou, als je stopt met een verslaving, dan krijg je last van ontwenningsverschijnselen. En dan kan je een pil of een pleister nemen en dan heb je ietsje minder last van ontwenningsverschijnselen. Maar de verslaving blijft, die zit in je hersenen. Dus je moet ook aan de slag met alle gedachtes die je de sigaret hebt toegedicht. Onder andere de gedachte dat het zou helpen bij stress. Of dat, dat je er rustig van wordt. Dat zijn gedachtenkronkels die bijna iedere roker heeft, maar die zijn niet waar. En het is heel belangrijk om dat goed te ontrafelen, want als er dan een keer stress optreedt, hè, ik Ik zeg dan, stel je man gaat vandoor met de secretaresse en je rijdt je auto totaal los. Ja, dan denk je, een sigaret gaat mij helpen. Maar dat is gewoon niet waar. Hè? Als je die sigaret neemt, die man komt niet terug en die auto die is nog steeds even gedeukt. Dus dat is wel iets wat je van tevoren moet leren te bedenken. En op de Rookstop Poly van Beverwijk gaan we nu beginnen met virtual reality brillen. Dan gaan we mensen meenemen, zet ze een bril op, meenemen naar een moeilijke situatie, een stresssituatie. En dan elke keer is er dan iemand die je een sigaret aanbiedt. En dan is er even time-out en dan moet je zeggen, oké, gaat die sigaret helpen? Is dit probleem dan over? Nee. Ja, dus even laten zien, het is gewoon echt niet waar. Een sigaret helpt niet tegen stress, maar mensen denken dat en dat komt omdat ontwenningsverschijnselen van de sigaret aanvoelen als een soort stress. Dus het begint ook altijd met het juist benoemen wat je voelt. Niet zeggen ik ben zo gestrest als je aan het stoppen bent. Nee, maar zeggen ik heb nu last van ontwenningsverschijnselen.
Zodat je die twee echt loskoppelt van elkaar. Ja.
Ja. Ja. En het is belangrijk ook voor het gestopt blijven. Hè? Want als je 40 bent, als je stopt met roken en je moet nog 80 worden, ja, in die 40 jaar die je nog resten, gaan natuurlijk dingen gebeuren die stressvol zijn. 100% zeker. Dus hoe ga je daarop reageren als je meent dat een sigaret helpt bij stress? Dat is niet waar, dat moet je ontrafelen en dat ga je dan leren herkennen.
Maar dat hoef je dus niet alleen te doen. Je kan dus, zoals je zei, naar een rookstoppoly of absoluut naar de huisarts om hier handvatten bij te krijgen.
Ja. Ja, er zijn heel veel huisartsen nu gelukkig steeds meer geïnteresseerd in het begeleiden van mensen die willen stoppen met roken. POH'ers ook. En als het echt niet lukt, dan zijn er ook de rookstoppolies in de ziekenhuizen. Ja.
Goed om te weten.
Ja, maar het laaghangend fruit, vind ik, echt hoort bij de huisarts. Dus de mensen die er tegenaan hikken en toch al heel veel dingen zelf hebben voor elkaar gekregen. Ja, die hoeven niet ingewikkeld naar rookstoppolie. Maar voor mensen die er echt de 100 pogingen niks lukt,
dan is er nog iets als de rookstoppolie.
Ja.
Stap 1 is naar de huisarts.
Ja.
Die kan je helpen eventueel met zo'n nicotinepleister of pillen voor het lichamelijke ontwennen.
Of een plan te maken om hoe je het aan gaat pakken.
Precies, en dan voor het gestopt blijven is ook een huisarts die daar jou in kan ondersteunen.
Ja, heel belangrijk, want mensen komen soms ook naar mij van ik wil gewoon die pillen en ik heb geen zin in begeleiding. Maar de pillen en de pleisters worden niet vergoed zonder begeleiding.
Okay.
En dat is heel belangrijk en dat is ook super terecht. Want stoppen is één ding, maar gestopt blijven is veel belangrijker.
En ik hoor ook wel eens mensen die dan een e-sigaret erbij
niet
pakken.
Nee, niet doen. Nee.
Waarom moet je dat niet doen?
Nou, de e-sigaretten hebben hun eigen problemen. Een hoop interstitiële longafwijkingen bij jonge mensen. Met ook een fix aantal doden in Amerika. Dat nieuws dat is eigenlijk een beetje ondergesneeuwd geraakt door corona. Maar er zijn echt jonge mensen overleden aan interstitiële longafwijkingen die terug te voeren zijn op het gebruik van de e-sigaret. E-sigaret zit ook nicotine in. En dus het houdt je gewoon verslaafd. En wat je veel ziet is dual use. Dus e-sigaret waar je als je niet mag roken en dan tabak als je wel mag roken. Als je wil stoppen met roken, dan is in één keer stoppen bewezen in grote groepen het meest effectief. En met of zonder pillen of pleisters. Wij maken groot onderscheid. Een van de vragen die we altijd stellen bij mensen is, bent u ooit eerder gestopt geweest? En als het antwoord is, 20 keer, maar nooit voorbij de derde dag gekomen, dan zeg ik, u moet pillen of pleisters hebben. Is het antwoord, ik ben 3 keer gestopt, 1 keer 3 jaar en 1 keer 6 maanden en toen een keer 10 jaar. Daar gaan pillen niks op doen. Dus die moeten vooral in de terugvalpreventie begeleiding hebben. Ja.
Maar het is dus wel beter om helemaal in één keer te stoppen met roken dan geleidelijk aan af te bouwen.
Ja, er zijn mensen die het op die manier redden, maar wat je vaak ziet bij afbouwen is dat ze vergeten te stoppen.
En dan, belangrijk detail.
Ja, het is een minor detail, maar toch, ik wil hem wel noemen hier. Hè? Dan zit ze een hele tijd op 3 sigaretten per dag. Nou, die 3 worden volkomen heilig. De hele dag draait dan om die 3. En je onderhoudt je verslaving. Ja, dus je voedt hem nog steeds. Ik geef wel vaak de metafoor van de stampende kleuter mee aan mijn patiënten die hunkeren naar sigaretten. En dan vertel ik, nou, stel u gaat met uw peutertje van 2, 3 naar de supermarkt en die ziet een enorme zak snoep en die wil het nu. En dan ben je verstandige papa of mama en dan zeg je nee, gebeurt niet. Maar dan begint het, hè? Gillen, stampen, krijsen, op de grond liggen, blaren. De hele supermarkt kijkt naar klotsende oksels. Met nog heel veel te doen die dag. Wat doe je? Wat zeg je tegen dat kind? Krijgt hij die zak snoep? Ja of nee? Nou, zeggen sommige mensen van, nee, dat krijgt hij niet. Ik zeg, en waarom dan niet? Ja, nee, morgen weer. Ik zeg, nou, dan geef je morgen toch weer die zak snoep. Kind vindt jou acuut een lieve papa of mama. En is stil en jij kan je werk doen. En, ja, morgen weer. Nou, morgen weer die zak snoep. Ja, dan blijft hij aan de gang. Nou, dan geef je gewoon elke dag zo'n zak snoep. Ja, nee, dat kan niet. Dan wordt hij dik. Oké, dus dan zeg je, oké, u weet, als u dat doet bij uw kind en u zegt niet standvastig nee is nee. En je geeft elke dag die enorme zak snoep, dat straks als hij 10 is, is het een moddervet rotkind met rotte tandjes. Ja, en daar maak je zo'n kind uiteindelijk niet gelukkig mee. Die wordt dan gepest en dat is snel een kunstgebit. Dus, en jij weet dat als ouder, dat als je dat elke dag doet, zo'n enorme zak snoep, dat je uiteindelijk schaadt, terwijl het kind nu vindt jou fantastisch lief als jij maar die grote zak snoep geeft. Nou, je hebt ook zo'n stampende kleuter in je hoofd zitten en die zeurt en die zanikt om een sigaret. En zolang jij blijft toegeven, houdt het nooit op. Dus even weer terug naar die stampende kleuter met dat snoep. Vandaag heb je een rotdag en die is echt vreselijk. Zo'n kind is soms echt met geen land te bezeilen. Ik kan het. Ik heb daar wel ervaring mee, laat het zo zeggen. Echt geen land mee te bezeilen. Volgende dag weer, dag daarna weer, dag daarna weer. Maar ergens houdt het een keer op. Leert zo'n kind, het heeft geen zin. En dan, als hij 10 is, mooi slank, prachtig gebit. Nou, en zo moet je dat ook met dat roken doen. Nee is nee. Dus, en dan houdt het op. En het gezeur houdt niet op als je blijft voeden. Want stel, ook weer met dat kleine kind, hè, die stampende kleuter. Je geeft niet die enorme zak snoep, maar je denkt, nou, ik geef 3 snoepjes. Wat leert zo'n kind dan? Die leert A, er is een opening. En B, ik moet harder gillen, want ik wil een hele zak en ik krijg er maar 3.
En zo leer je dat dus eigenlijk ook je eigen brein aan.
Ja, dus als je teruggaat van 20 sigaretten per dag naar 3 sigaretten per dag, die worden volkomen heilig en er wordt harder gegild. Ja, dus en het houdt niet op.
Dus stoppen met roken. Er zijn een hele hoop manieren waarop je daarop ondersteund kan worden. Dan willen we nog even naar jouw paradepaardje, de tabaksindustrie.
Grrr.
Ja. Kan je iets vertellen over wat jou zo tegen de borst stuit? Wat jij wil zien voor veranderingen? Waar hou jij je mee bezig?
Nou, los van de gezondheidszaken, hè, waar we het net over gehad hebben, is het belangrijk om te weten dat de tabaksindustrie een enorme vervuiler is. Hè. Dat is met de huidige climate change, is dat heel belangrijk om te weten. Dat de grootste leverancier is van die microplastics in de oceanen. en dat er enorme CO2-uitstoot is, dat het voor 30% van de ontbossing zorgt in landen waar tabak geteeld wordt. Dus dat is een drama. Er is geen sigaret kinderarbeid vrijgemaakt. Dus elk sigaret, daar kleeft kinderarbeid aan. Kinderen die ook nog eens keer ziek worden van als ze de tabaksplant plukken en het is vochtig, dan siepelt die nicotine door hun huid naar binnen, krijgen ze green leaf sickness. Dus dan worden ze misselijk, braken, hoofdpijn, etc. Maar wat ik het meest afschuwelijke vind aan de tabaksindustrie is dat zij jonge kinderen targeten om zo snel mogelijk zo verslaafd mogelijk te maken. Ik had het er al over met alle toevoegingen van drop en suikers om die eerste sigaret niet zo vreselijk te maken. En van hun kant uit begrijp je het wel, hè? Want als de helft van je gebruikers doodgaat, ja, daar gaat je omzet. Dus je hebt nieuwe kinderen nodig en die noemen zij ook de replacement smokers. Dat is een term van de tabaksindustrie zelf. En zij willen kinderen zo snel mogelijk, zo verslaafd mogelijk maken om de dode rokers te vervangen.
Jeetje. Belangrijk om bij stil te staan, denk ik.
Ja, en dan ook belangrijk om voor de persoon die zelf nu nog verslaafd is, wil je meewerken aan zo'n industrie.
Ja, want je werkt dus niet alleen mee aan je eigen gezondheid verslechteren, maar ook aan het klimaat. Ja. Het is enorm vervuilend.
Ja. En kinderarbeid.
En
je helpt mee met een industrie die jouw kinderen weer targeten om jou straks op te volgen als jij dood bent door het roken.
Dus stoppen doe je niet alleen voor jezelf?
Nee, je doet het echt. We hebben het nog niet eens over meeroken gehad en de effecten daarvan.
Maar dat is wel leuk dat je dat aansnijdt eigenlijk, want dat is inderdaad ook iets waar we het over wilden hebben.
Ja.
Want wat zijn precies die effecten van dat meeroken?
Nou, we weten bijvoorbeeld dat kinderen die opgroeien in een huis waar binnenshuis gerookt wordt, dat die heel veel vaker luchtweginfecties hebben. We weten dat wiegedood komt. Nu is de belangrijkste risicofactor op dit moment is dan in huis roken. Vroeger was dat buikligging, maar nu worden alle kindjes op hun rug neergelegd. Dus dat is dan verdwenen als groot risicofactor. En nu is dan roken waar het kind bij is. Roken in de auto is in Engeland bijvoorbeeld verboden als kinderen erbij zijn. En sinds dat verbod is ingegaan, is er een dramatische daling van het aantal opnames van kinderen met luchtwegklachten in het ziekenhuis. Over kans op longkanker wordt ingeschat dat rond de 200 per jaar doden door meeroken.
Weet je, en zeker bij kinderen bijvoorbeeld met astma.
Ja, werken de pufjes niet, hè?
Ja.
Ja. En dat komt omdat de partikels in de sigaret, die kleven aan de partikels in het pufje. En dan worden ze samen te dik, zeg maar, om in die hele kleine perifere luchtwegen te komen. Dus dat is de reden waarom astma-medicatie niet goed werkt bij het kind als ouders in huis roken.
En hoe zit dat met buitenshuis roken? Ik zie en hoor ook wel eens dat ouders dan zeggen, nee, maar ik rook niet binnen, ik rook buiten.
Ja. Ja, of op een terras of op feestjes. Ja. Geeft dat schadelijke gevolgen?
Nou, los van dat je niet het goede voorbeeld geeft aan je kind, hè, en de kans dat je kind zelf gaat roken is vele malen groter als je als ouder ook rookt. Maar er is ook nog zoiets als Thatcher rookpartikels die gewoon aan je kleding kleven en die je weer mee naar binnen neemt. Dat wordt niet heel erg uitgespeld in de bladen, omdat de kinderartsen bang zijn dat als dat naar buiten komt, dat er zoiets ontstaat van dat de ouders zeggen, nou, dan kan ik net zo goed binnen roken. En dat is niet waar. Hè. Het is al heel fijn als de ouders in ieder geval niet binnen roken. Maar het is niet onschadelijk om buiten te roken en dan naar binnen te gaan met je rookpartikels die in je kleding blijven kleven.
Dus op een terras naast iemand zitten die rookt?
Ja, het stinkt natuurlijk verschrikkelijk. Maar ik heb zelf gerookt, hè. Dus ik weet nu pas, nu ik zelf niet meer rook, al 30 jaar niet meer, hoe verschrikkelijk het stinkt. En dat heb je echt als roker niet door.
Nee.
Je weet niet hoe krankzinnig je stinkt. Ook achter, als ik achter iemand sta in de rij bij de kassa of zo, dan wat een lucht. Ja.
En wat was voor jou de reden om te stoppen met roken?
En ik wilde kinderen. En ik wilde blij zwanger zijn. Dus niet eerst zwanger zijn en dan nog moeten stoppen met roken. Nee, ik dacht, ik moet er echt helemaal van af zijn voordat ik er überhaupt aan begin. Dat was directe aanleiding. En ik werkte inmiddels in het ziekenhuis. En toen had je nog, in mijn tijd had je nog allemaal advertenties voor sigaretten. En dat werd altijd neergezet. En dan zag je prachtige mensen die een heuvel afskieden en dan door een helikopter opgepikt werden en dan naar een geweldig stylish lounge gevoerd werden, waar ze dan een sigaret opstaken. Nou, daar wilde ik wel bij.
Maar het was vroeger natuurlijk ook zoveel normaler om te roken.
Ja.
Toen waren natuurlijk ook de schadelijke gevolgen nog helemaal niet zo bekend.
Nee, nee. En ik trek vaak de vergelijking met heksenverbranding. Dat was natuurlijk ook ooit normaal in het tijdperk waarin we toen leefden.
Ja, dat is nu ondenkbaar eigenlijk.
Het is nu ondenkbaar, allebei. En roken gaat ook ondenkbaar worden. Het is bizar dat er een product is wat de helft van zijn gebruikers doodt en dat wij dat met z'n allen gedogen.
Vind ik wel een heel mooi einde eigenlijk, hoe je dat zo zegt.
Ja.
En Paulien, is er nog iets wat je wil meegeven aan de luisteraar?
Ja, het belangrijkste is denk ik dat je alleen maar echt vrij kan zijn als je niet eerst tot slaaf gemaakt bent. Het woord slaaf zit niet voor niets in het woord verslaafd. Dus vrij zijn betekent eigen keuzes kunnen maken. Als je eerst tot slaaf gemaakt bent, dan beïnvloedt dat je keuze. Ben je niet vrij.
En dan stellen wij altijd onze gast nog een laatste vraag. En die luidt, wat is jouw geheim voor een gezond en gelukkig leven?
Ja, voor een gelukkig leven heb je het lichaam nodig. Dus ik zie gezondheid als een instrument om geluk te bereiken. Ik kan alles op mijn leeftijd. Ik klim bergen, ik ga overal naartoe, ik feesten, partijen, dansen, theater, film. En ik heb echt een verschrikkelijk leuk leven, maar dat kan ik hebben dankzij het feit dat mijn lichaam het goed doet. En dat is zeker een rol weggelegd voor gewoon mazzel, hè, tot nu toe. Maar ook een niet onbelangrijk iets is het onderhoud. Dus voldoende bewegen, normaal gewicht.
Niet roken.
Niet roken.
Ja. Niet vaak genoeg nadrukken.
Ja, ja.
Het is jammer dat jullie luisteraars Paulien niet konden zien. Hm? Want er zijn heel veel gebaren aan te pas gekomen bij dit hele verhaal.
Ja. Ja, ja.
Nou, hartstikke bedankt. We gaan lekker eten, want je hebt
vegetarisch. Ja, heel goed. Dat weer wel.
Nou, dankjewel.
Okay.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Vond je deze podcast leuk? Like en deel het met je vrienden en familie. Heb je nog vragen? Of heb je een onderwerp wat je graag terug wil horen in de volgende aflevering? Laat het ons weten via de mail of op de Leven Je Lijf, de podcast, Instagram. Tot de volgende keer.